Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing 1 Petrus 5. We noemen 1 Petrus 5. En we zingen psalm 83 vers 1 en 2. Psalm 129 vers 1, 2 en 3. Psalm 68 vers 10. En psalm 124 vers 1 en 4. We noemen de schriftlezing 1 Petrus 5. En we zingen psalm 83 vers 1 en 2. Psalm 129 vers 1, 2 en 3. Psalm 68 vers 10. En psalm 124 vers 1 en 4. En aan de orde van behandeling is Heidelbergse Catechismus zondag 52. Zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 83. En dan van het eerste en het tweede vers. Psalm 83. Vers 1. Zwijg niet, o God, houd u niet doof. Wij worden, zo gij zwijgt, ten roof. Wees toch niet stil, hij wil ontwaken. Want zie, o God, uw haters maken een krijgsgetier om zich te wreken. Ze durven stout de kop opsteken. Een aanslag, vers 2, is verwoed en boos. Zij zoeken heimelijk en loos uw volk, dat zij zo bits verachten, te dempen met vereende krachten. Dat gij met zoveel gunst en zorgen houdt als een schat bij u verborgen. Het eerste en tweede van psalm 83.
Thank you.
Schriftlezing in het middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de apostel Petrus. Daarvan het laatste, dat is het vijfde hoofdstuk. We noemen u als de schriftlezing in dit middaguur 1 Petrus 5. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesjes. En een eeuwig leven. Amen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik. Die een mede-oudeling en getuige van het lijden van Christus ben. En deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods, die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudden geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwinnelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zij den ouden onderdanig, en zijt elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge, de zijner tijd. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen en versterken en fonderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de prachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijn. Amen.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, we hebben samen vanmorgen mogen horen hoe uw zoon, die apostel Petrus, heeft aangesproken om te volgen. Heer, en door uw genade mocht hij volgen, door bezaaid en onbezaaid gebied. En u heeft hem gesteld tot een ware opzichter in de gemeente Gods. En hij mocht met gesproken en geschreven woorden die gemeente dienen. En een vrucht daarvan mogen wij door uw voorzienigheid tot op deze dag nog hebben. Brieven die hij mocht schrijven. Een betoon van kracht en van geest om te onderwijzen. Heren, en zo hebben wij samen gehoord dat uw werk vrucht heeft gedragen, dat uw bemoeienis ook met deze discipel die zo menigmaal wel veel vuur had, maar weinig licht, toch in de loop der jaren meer en meer door u geleid en onderwezen, met licht bedeeld mocht spreken en zo een voorbeeld zijn, ook ons als u het geeft, door uw genade nog ten goede in de onderwijzing die er mag uitgaan. Heren, zijt met de ootmoedigheid bekleed, onderdanig zijn, de duivel wederstaan. Heren, al die lessen die gij ons nog laat, maar leer ze ons zelf ook door uw lieve en dierbare geest, want anders zal het onderwijs door ons nooit ter harte worden genomen. Zou het het ook in dit middaguur nog willen doen? Als bij vernieuwing het leerboek de kerk open mag gaan en wij onderwijs mogen krijgen, hier en dan gevoelen wij ook zo meer en meer wat het nu is om een mens te zijn die dood is in de zonde en de misdaden. Een mens te zijn die ook na ontvangen genade nog van zichzelf moet zeggen: in mij, dat is in mijn vlees, woont geen goed. Maar Heere, als het dan maar mag zijn door genade, in waarheid we mogen zeggen: maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef door het geloof des Zoons Gods, die zich voor mij heeft overgegeven, die mij heeft lief gehad. Heere, want dan komt aan het vleeselijk bestaan toch eenmaal een einde. En blijft dat andere over tot in eeuwigheid. Heere, dat onderwijs, u moet het geven. En we hebben er geen recht op. En gaat u ons ook vanmiddag voorbij. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Er is niemand die naar u vraagt, ook in ons midden niet. Heere, en als er genade is, ja, dan mag Jacob vragen, dat geslacht dat naar u vraagt, dat is Jacob. Maar dan zal Jacob zeggen, dat is nog genade. Want nooit heb ik zelf gevraagd. En om God was ik niet verlegen. En God was ook niet verlegen om een volk, want hij is in zichzelf volmaakt. Maar het was door het vrije van zijn welbehagen die mij Jacob heeft opgeraapt. Het is door het vrije van dat soevereine welbehagen dat er nog steeds van die Jacobs, van die bedriegers opraapt, op het vlakke des velds en met u verzoend. Heren, en daar leeft de kerk van. Van uw ongehouden liefde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid betoont de zending van uw Zoon in het opzoeken van zondaar, in het overtuigen van goddelozen, in het verenigen met uw Zoon, in het voortleiden op de weg der zaligheid, in de vervolmaking van uw voorgenomen werk. Heren, daarin betoont gij dat gij God zijt. En zo krijgt uw kerk lief meer en meer, totdat die kerk volkomen verzwolgen zal zijn in uw liefde, om dan nooit anders meer te weten en van nooit anders iets maar te kunnen zeggen dan van uw eeuwige godsliefde, uitgestort in mensenhart. Als gij uw kerk voor eeuwig gaat doorwonen en de kerk in u eeuwig mag verblijven. Heere, hij in mij en ik in hem. Dat is de taal van het geloof. En dat zal straks ten volle werkelijkheid worden voor al uw gekenden. Allen die met Petrus gevangen zijn in het visnet van het evangelie, opgehaald, toen werd het sterven en toen overgezet in de zoetheid van uw eeuwige godsliefde. En daar gekomen als een thuiskomen en een terugkomen als een verloren zoon en dochter in uw godsgemeenschap. Heere, wil ook vanmiddag nog bediening geven Want de waarheden mogen er dan nog zijn, ook in ons midden, ook dat leerboek der kerk op grond van uw woord mag er nog wezen. Maar we weten het, Heer. Het kan ook zijn dat het in alle dodigheid wordt bediend en aangehoord. En dat wij niet meer dan alleen maar een letter hebben. En dat de geest is geweken. Wat zijn we dan arm en ellendig, want dan hebben we tweemaal niets. En de wereld, nu is daar ook niets. Dus daar missen we ook niks van. Maar voor de waarneming. Maar wat we dan wel missen, en dat is alles, en dat is alles missen, dat is u. En dat is die bediening. Heren, dan zijn we inderdaad de meest ellendige mensen, kinderen op deze aarde. We willen dan nog bediening geven, omdat er ook onder ons nog leven mag komen. En ook dat leven onderhouden mag zijn. Heren, want ook daarin bent u niet verplicht om een ziel verder te leiden. Vele zielen, door eigen schuld, zijn zeer vele jaren niet verder gekomen. Die zijn bij het eerste begin gebleven. Heren, en dan zal het zijn. En dat wordt ook bekend. Dat bij tijden en ogenblikken het is verlevendig werd. En dat ook aan het einde. Ja, vaak heel dicht voor het einde. U nog bent doorgetrokken. Maar één ding is wel zeker. Waar u begint, zult u het ook voleindigen. Tot in Christus. Heren, gedenk dan nog in spreken en luisteren. En geef al wat nodig is, opdat ook deze dienst mag zijn en strekken tot de eer uws naams en tot zaligheid van zondagszielen. Wat is dat? Gered van het allergrootste kwaad. En gevoerd in het allerhoogste en eeuwig goed. Heren, dat is zaligheid en al het andere mag de naam niet hebben. Al denkt het misschien er wel naar. En al lijkt het er misschien wel op. En al wil het ervoor gehouden worden. Het kan het niet zijn. O, zo volkomen, dat Paulus, uw gezegende dienstknecht, er niet anders van kon spreken dan als van een opwekking uit de doden. En dat is ook levendmaking. Overgaan, zo gans anders worden en van die andere zijn. Heren, in de uitdaging der schulden, weer te mogen weten wat het is om in uw gunst en gemeenschap te worden hersteld, voor de wereld bedorven. Maar heren, toch menigmaal ook zo belacht. Door zoveel bestrijders. Zoveel bestrijders. En ach, dan kan men wel zeggen. Nu ja, er moet ook wat te bestrijden zijn. Dat zal verstandelijk in de overweging zeer wel zijn. En zeer waar zijn. Maar wie er het voorwerp van is, kan dat zo niet bekijken. Heren, en dat is ook een van de bestrijdingen. Die is het allerfelste ook. Je hebt geen deel aan God. Heren, daar wordt betwist. Door die helle hand. En daar mag, heren, van gezegd worden. Dat is een troost voor uw kerk. Dat hij net zo verrijkt als u hem toestaat. Hij ligt onder eeuwige banden. Heren, maar ook dat kan de kerk niet altijd bezien. Maar schenk het nog, heren, op dat ook gedaan mag worden wat we vanmiddag gelezen hebben van die dierbare apostel Petrus, de welke wederstaat. Petrus en Paulus, staat vast, hebben het ook geleerd, dat het uw kracht is en uw genade die standvastigheid ook verleent, om ook in die geestelijke worsteling niet onder te gaan, maar ten einde de overhand te behouden, de overwinning. Door u alleen. Heere, gebied dan nog een zegen aan deze plaats, waar ook uw woord nog mag uitgaan. En doe dat ook in ons midden, te midden van alle zorgen die daar kunnen zijn. Heere, we mochten opdragen ook in dit morgenuur. Die ziek zijn, die gebrek hebben, maar ook de vreugde u voorleggen. Want ge wilt toch in alles gekend worden. Maar wilt u ook dan nog gedenken, Heere. Het gezin Wiegers, waar de vrouw, mevrouw Wiegers Pape, afgelopen week met haar man en anderen ook aan het graf moest dan tot tweemaal toe. Van een broer en van een schoonzuster. Daar zijn daar slagen gevallen. Roepstemmen hebben geklonken. Heren, daar zijn dan nabestaanden die in droefheid voort moeten gaan. En wilt u hen tezamen gedenken, maar uit dit sterven, de gang naar het kerkhof, een en andermaal, ook nog een zegen bereiden voor hen die achter zijn gebleven. Dat het met kracht in de ziel mag weer klinken. Heden ik en morgen gij. Want wij komen eenmaal voor diezelfde zaak te staan. Sterven. En daarna het oordeel. En dat is voor een zeer rechtvaardig God verschijnen. Heren, en zal dat dan kunnen? Als hij ons onderzoekt, zal het dan wel zijn? Heren, die rechter die niet ene zonde kan miszien. En die om ene zonde de wereld moest verdoemen. Heren, in die handen zullen wij vallen. O, dat daar waar levendige indrukken van mogen zijn. Ook in de midden der gemeente. Ook bij de jongeren. Bij ons allen tezamen. Want we reizen maar voort en we reizen maar voort. En wie meldt er nog op waar de reis heen gaat? Wie heeft nog indrukken van dood en eeuwigheid? Heren, we moeten met grote zorg vervuld zijn. Dienaangaande. Als dat niet of nauwelijks nog wordt gehoord. Heren, maar gij kunt het nog doen. Wil het ook nog doen, ook in ons midden ons allen tezamen gedenken. In welke omstandigheden wij voorts ook verkeren. Niets staat u in de weg. Niets van onze kant geeft recht op uw genade. Maar wil dan nog overkomen in de zoon van uw liefde. En dat alleen om vrije gunst die eeuwig u bewoog. En ons daarin gedenken. Of er een reis naar de rechterstoel van Christus. En bekeer ons toch, zo zullen wij bekeerd zijn. Geef ons te volgen met de woorden van de bruid. Trek mij, zo zullen wij u nalopen. Heere, verhef dan nog uw vriendelijk aangezicht over ons. En maak er nog wel in het middaguur. Tot roem van vrije genade om Jezus willen. Amen. Geliefde, dan zijn we toegekomen aan het einde van de Heidelbergse catechismus. Voor de tweede maal hebben we de catechismus en de onderwijzing daarvan mogen overdenken. Althans, deze middag, de 52e, dat is de laatste zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. Zondag 52. De vraag en antwoorden 128, 127, 128 en 129. Zondag 52. Zondag 52, vraag en antwoord 127. Welke is de zesde bede? Het antwoord luidt: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld. En ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken de kracht uw heilige geestes. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Maar altijd sterke wederstand doen. Totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Vraag en antwoord 128, 128, de vraag: hoe besluit gij uw gebed? Antwoord: want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u. Daarom, dat gij als onze koningen aller dingen machtig, ons alles goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Vraag en antwoord 129, de vraag: wat beduidt het woordje amen? Het antwoord: amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is wel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Tot zover. De lezing van zondag 52, vraag en antwoord 127 tot en met 129. Sprekende van de zesde, de laatste bede van het Onze Vader en de lofprijzing. Dan gaat het in deze zondag om twee, en zo u wil, drie zaken. Twee. Ten eerste is er sprake van strijd. Het gaat om een geestelijke strijd met die drie doodsvijanden. Dus dat is het eerste, de strijd. Ten tweede gaat het om de lofprijzing of doxologie. De lofprijzing. U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En in die lofprijzing is ook de verzekering begrepen, de verzekerdheid besloten dat het waar en zeker zal zijn. Maar u kunt dat ook als een derde gedachte beschouwen. Dan hebben wij in ieder geval te spreken van de strijd. Ten eerste de lofprijzing, ten tweede en de verzekerdheid ten derde. Amen betekent immers het zal waar en zeker zijn, de zekerheid, de strijd, de lofprijzing en de zekerheid. En nogmaals, de zekerheid hoort bij de lofprijzing. Als de ziel belijdt dat hij ervan overtuigd is dat God God is en nooit ontrouw kan zijn en zijn woord niet zal breken, dan is God daarin geëerd. Als hij voor een waarmaken van zijn woord wordt gehouden, wat hij ook is. Zondag 52. De zesde bede en de lofprijzing. Strijd, lof en zekerheid. 129. 129. En dan van het eerste, tweede en derde vers. De strijd, de bestrijding, Israël, Christus, de kerk, vele belagers, vijanden, van jongs af aan, vanaf het ogenblik dat er leven is, is de ziel voorwerp van aanvechting. 129, men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. Zeg Israël nu, men juichte toen wij vielen. Men heeft mij reeds van jongs af leed gedaan. Geen overmacht kon mechter ooit vernielen. Men, vers 2, heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Toen Christus gegeesteld werd, zijn de voren lang getrokken. Die hebben vreed hun voren lang getogen en smart bij smart tot mijn verderf gevoegd voor kermen doof en wars van mededogen. En het derde, de Heere die goed, doch ook rechtvaardig is. Uw gunstig af de goddeloze touwen, dat smaad en tref, en dat hun aanslag mis, drijf hen terug, die Sion rampen brouwen. 1, 2 en 3 van Psalm 129. Zeg mij wie uw vijanden zijn, en ik zal zeggen wie u bent. Nee, ik weet het, we zeggen het gebruikelijk anders. Zeg mij wie uw vrienden zijn. Vanmiddag, zeg mij wie uw vijanden zijn. En ik zal zeggen wie u bent. De vijanden van Gods volk. De wereld. Het vlees. De duivel. De duivel. Petrus. Door God bekeerd. Tot God bekeerd. Om God bekeerd. Mocht achter Christus komen. Zelfverloochenend en kruisdragend. De smalle weg betredend. En dan komt men er wel achter. Wat de wereld is. En dat er een duivel is. En dat je vleeselijk bent, verkocht onder de zonde. Dat leert de mens dan. Wie zijn vijanden zijn. Die hij voorheen als vrienden had. Die zijn vijanden. Nou, dat heeft Petrus wel geweten. En vanuit die ervaring mag hij ook schrijven. De apostel Petrus. We hebben vanmiddag een brief van hem voor ons liggen. De eerste. En alleen het opschrift, daar wil ik toch met name onder uw aandacht brengen. Hij schrijft aan de verstrooide, aan de vreemdelingen. Want wie achter Christus komt, de roepstem heeft gehoord, door genade mag gaan, volg gij mij, die wordt een vreemdeling. Want de smalle weg is niet zo druk betreden. Het is vaak een eenzaam leven. Dan wordt men een vreemdeling. Men krijgt de wereld tegen. En de duivel plaatst zich op de weg. Apollyon, de tegenstander, de verderver, de leugenaar. Men krijgt alles tegen. Men wordt een vreemdeling hier beneden. Dat volk is hem lief geworden. Hij is zelf ook een vreemdeling. Hij heeft het ook gezongen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Verstrooid. Een vreemdeling. En Petrus heeft ook geleerd dat hij nooit uit eigen beweging achter Christus is gegaan. Maar hij is getrokken geworden. En daarom mag hij ook zo spreken van dat tere stuk. De harten klop, wordt hier toch wel verstaan, denk ik, van het heilige evangelie, de harten klop. Wat is dat? Door u alleen? Want wat schrijft hij verder? He? Petrus, een apostel van Jezus Christus, had de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen. Hoe zou een mens ooit anders zalig kunnen worden? Maar God verkiest van eeuwigheid. En Petrus heeft het ook wel gehoord. Niet alleen kinderlijk, maar ook knechtelijk. Gij lieden hebt niet mij, maar ik heb u verkoren. De uitverkorene. Wat komt hij daar eerlijk mee naar buiten? Bij ons zeggen ze wel eens, ja dominee, er is een uitverkiezing, maar zwijg daar nu wat over. Dat leert Gods volk aan het einde kennen. Begint u maar. Nou, laat me maar beginnen waar God begint. De uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader. Het is een loflied, hè? Dat voelt u wel, of niet? De uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader. Van eeuwigheid verkoren door de Vader. En dan gaat hij verder. In de heilig... Hoe bekeert nou God zijn volk, Petrus? In de heiligmaking des geestes. Dan wordt die ziel apart genomen. Dat is heiligmaking, hè? Apart genomen van die grote hoop, we liggen allen verdoemelijk voor God, wordt er eentje uitgehaald. Die roept het straks uit hoor, in het uren der liefde, waarom was het op mij gemunt? Dan gaat hij omhoog kijken door u alleen. Afgezonderd, geheiligd, onder de bearbeiding van de Heilige Geest gekomen, die overtuigt van zonde. En dan wordt dat woord zonde wordt een last niet te dragen. En die zonde wordt schuld, niet maar in het algemeen, maar tegenover een goeddoend en rechtvaardig God. Die wordt nou apart, dat is heilig, apart genomen, door de Geest bearbeid, overtuigd, aan het einde gebracht met alles. Bent u aan het einde gekomen? Of heeft u halverwege al uzelf de handen opgelegd? Heeft grootvader u misschien ingezegend? Een ander u overgenomen, daar kunt ge het wel mee doen, maar nooit voor God. Maar God bekeert niet half hoor. En dan gaat het door. Kijk maar. Getrouwe dienstknecht hoor. Niet van die derde weg van tegenwoordig. Niet van die halfbekeerde mensen, nee. Zuiver. Geheilig, apart genomen, overtuigd van zonde. Van oordeel en gerechtigheid. Gerechtigheid, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Die hebben in Christus gerechtigheid ontvangen. Aan het einde gekomen met zichzelf moesten zij naar recht verloren gaan. Maar daar werd verloren gaan door God niet toegestaan. Dat was de schenking. De schenking uit het vaderhart. Van de Zoon van God, eeuwige liefde. Die krijgen een borg voor hun zielen. Die voor hen de dood is ingegaan. Die de toren van God hebben gedragen. Die zielen zelf niet nemen, maar Christus heeft dat gedragen. En het wordt hen toegerekend. Plaatsvervangen. Dat is het grote wonder dat zij leren kennen. Wanneer Christus wordt geschonken. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En die krijgen ook een God voor hun leven. Die hen voorgaat. En met hen de reis ook voleindigt. En ophaalt uit het meester der ellende. En binnenbrengt. In dat oord van eeuwig geluk en vrede. Afgezonderd. Door de Geest bearbeid. Tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds. Hè? Gehoorzaamheid. Die hebben gebogen door Gods genade voor dat ene offer. Al hun zuchten, al hun bidden, ze moesten er de dood op schrijven. Het was buiten Christus. Maar toen dat offer werd geschonken, toen zijn zij gehoorzaam geweest met de gehoorzaamheid des geloofs. En mocht hun ziel zich verenigen met Christus. En werd hun ziel besprengd met het bloed van Christus. Gewassen in de bloedfontein, zo zuiver hoe God de mens bekeert. Zult u dan onthouden? Zult u daarnaar staan? Dat je niet kunt sterven voordat dit ook uw deel is. Besprenging des bloeds van Jezus Christus. En die mag u groeten. Genade en vrede zijn. En gaat vervolgens in zijn brief, ik moet kort zijn, voorstellen Christus, de levende steen, de toebrenging van dat volk, hoe zij komen te delen in al zijn weldaden, maar ook de christelijke levenswandel die daarop moet en zal volgen. En dan dat vijfde hoofdstuk, we hebben het gelezen. Waar hij spreekt tot die uitverkorenen, die vreemdelingen, die geheiligden, die gewassenen, over het buigen onder het wettige gezag, maar ook onder elkaar. De een de ander uitnemende achter dan zichzelf, met de ootmoedigheid bekleed zijn. Wat is dat een prachtig kledingstuk, hè? Of niet? Met de ootmoedigheid bekleed zijn. Die werkelijk de kleinste kunnen zijn. In de kerk kom je veel grote mensen tegen. Veel grote mensen, ik ben heiliger dan gij zijt. maar met de ootmoedigheid bekleed. Die worden alleen maar kleiner. Het wonder wordt groter. En zij zijn het die straks zullen zeggen: Heere, wat zal dat een eeuwig wonder zijn, als mijn voeten daar mogen zijn, in de stad van uw eeuwige liefde. Die zijn met de ootmoedigheid bekleed. Die kunnen wel eens overal onderkomen, maar die hebben zichzelf leren kennen als de voornaamste der zondagen. Geliefden, dan Petrus, bij alles wat al gezegd is, dit, en heel erg met nadruk ook, en nu kom ik op die vijanden, dat volk, dat wordt gewaarschuwd. Achter Christus aan, getrokken, voortwandelend, van alle kanten bestreden, mijn bestrijders zijn vele. En hij waarschuwt ervoor. Met name hier die ene. En hij wekt dat volk op, zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. En hier hebt ge de eerste vijand van de kerk. Zijn niet de belangrijkste, daar gaat het niet om. Eén van de drie die de catechismus ons voorhoudt vanmiddag. Gekomen aan het einde van het Onze Vader. Rest dan nog die bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan is de vraag, wat is dat dan? Leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. En dan gaat de catechismus in antwoord daarop spreken over die drie doodvijanden. Drie doodvijanden die ons onophoudelijk aanvechten. Drie. En ze worden genoemd de duivel, Petrus spreekt ervan, de wereld en ons eigen vlees. Geliefde, en ik zeg niet de belangrijkste, want uiteindelijk is er maar één vijandschap. En ze spannen met z'n drie ook samen. Zo wordt er ook wel gesproken over een driekoppig monster. Eén monster met drie koppen. Doodsvijanden, dat is wel helder. Ook wat Petrus hier zegt, briesende als een leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De eeuwige ondergang heeft de duivel op het oog. Wel, nu bidt de kerk in die zesde bede om voor die vijanden bewaard te worden. Wij van onszelf zijn zo zwak. En die vijanden zo machtig. Dat wij nooit één ogenblik staande kunnen blijven in die worsteling, in die geestelijke strijd. En daarom, Heere, help dan. Verlos ons uit de boze en van de boze. Geliefde, dus er wordt gevraagd om kracht in die worsteling met die drie doodsvijanden. Moeten we toch naar die doodsvijanden een ogenblik zien wie zij zijn, want u moet uw tegenstanders wel kennen. Het meest gevaarlijke is dat u uw tegenstanders niet kent. En daarom vroeg ik u, zeg mij wie uw vijanden zijn. En dan heeft u ze leren kennen. Dan spreek ik vanmiddag in onbekende taal. Drie. Het is opmerkelijk dat iedere knecht van God daar weer, laat ik het zo zeggen, op onderscheiden wijze in heeft gestaan. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Let ik op Paulus, met name Romeinen 7, dan zie ik hem in die worsteling hier met het eigen verdorven vlees. In mij woont geen goed. Die heeft die ene vijand dat vlees zeer wel gekend. Er is wel onderscheid. Ze kennen ze alle drie, hoor. Maar Paulus als geen ander, die worsteling met dat vleeselijk leven. Ik ben vlees verkocht onder de zonde. Wat is die vijand voor hem groot geweest? Wat dit eigen verdorven hart. Dat nooit wil wat God wil. Wat is vlees? Dat is vijandschap tegen God. Als je menselijk bestaan van huis uit Zo ben ik uit het paradijs gekomen, alleen maar vlees, alleen maar vijandschap tegen God. Hoe openbaart zich dat wel nu? Met name in eerzucht, hebzucht, eerzucht, hoogmoed, boven alles uit willen komen. Hebzucht, alles willen hebben. En dat begeer, die hete verlangens. Het vlees onderwerpt zich niet aan God. Kan dat ook niet, zal dat ook niet. Dat vlees gaat ook niet mee. Kan nooit bekeerd worden. Blijft achter voor Gods kerk. Dan zijn ze ervan verlost. Dat heeft Paulus ermee geworsteld. Dat vlees, ik ben vlees. Verkocht onder de zonde. Die wet der zonde, die strijdt tegen die andere wet van de liefde. Die door de geest van Christus in het hart is uitgestort. Ik zie een ander kind van God, Johannes. Wat heeft hij geworsteld met de wereld? En hij zegt, heb de wereld niet lief. Wie de wereld lief heeft, die heeft niet de liefde des vaders in zich. Want dat kan nooit samengaan. De wereld lief hebben, dan heeft u niet de liefde des vaders. Hoe waarschuwt deze apostel heel bijzonder tegen de wereld? Wat heeft hij de zuigkracht daarvan gezien, gekend? Ziet u wel. En hier, oh ja, de wereld. U zegt, wat is dat? Wat is de wereld eigenlijk? De wereld. De wereld is eigenlijk een verzamelnaam voor alle goddeloze mensen. Ik zal het uitleggen. Kijk, als er een klomp goud ligt. Nou, dat klompje goud, dat doet geen kwaad hoor. Maar mijn ogen gaan het begeren. Een euro ligt daar, doet geen kwaad, die kan niks. Maar ik wil hem hebben, ik steel. Van zichzelf is het niet zondig. Door mijn begeerte. Door mijn begeerte. Alleen wordt het zonde. En al die billboards met die vreselijke voorstellingen, die hebben zichzelf niet uit de grond gewerkt. Die zijn door mensen daar neergezet. En die vuile lectuur die wij lezen, dat is wel een werk van mensen. Dat is de wereld. Die zweep die op de Heer Jezus zijn rug neerkwam, zelf was niet schuldig. Maar de handen die de zweep gebruikt hebben, voelt u wel. Als dan de wereld dan. Alles wat de duivel gebruikt en wat mijn vlees begeert. Om er mee van God af te gaan. Alles wat komt in plaats van God. En dat kan zijn je vrouw, je kinderen, je werk, alles. Wereldgelijkvormigheid. Betekent bij ons ook vaak dat wij ons uitdagend kleden. Dat wij alleen maar dingen naar rijkdom, eer en aanzien. Nogmaals, de wereld in zichzelf is niet zondig. Maar door ons gebruik ervan. Waar het voorwerp wordt van onze hebzucht. En de duivel die het aanprijst, neem het ervan. Ge zijt jong. En ge leeft maar één keer. De wereld. De verleidende macht. En de derde. De duivel. Ja, inderdaad, Petrus. Maar Petrus weet ook wel. Van die felle aanslagen van de vorste duisternis. Kom, we gaan terug naar Lucas 22. Paasaal. Ernstig gewaarschuwd, Petrus. Ge staat daar in de hoogmoed en in de overmoed. Gij zult met mij meegaan, de gevangenis in, de dood in. Nee, Petrus, dat zult gij niet doen. Gij zult mij verloochenen. De duivel zal u op de zeef nemen. Hij zal u omhoog gooien. Net als een boer op de dorstvloer. Die heeft gedorst en dan neemt hij van de dorstvloer wat daar ligt op de zeef. En dan gooit hij hem omhoog. De wind neemt wat mee. Of het valt er doorheen, een deel blijft liggen. Zo wordt er gezeefd. En wat is nou Petrus daar als hij staat in de hof van Caiaphas, die binnenplaats, bij het vuur zich te warmen. En de vraag komt van het dienstmeisje: gij zijt een van die. Nee, dan komt hij op de zee van Satan, die gooit hem omhoog. Met de bedoeling dat hij nou weggenomen zal worden. Dat hij zijn God zal vervloeken. Dat hij verloren zal gaan. En hij heeft het gemerkt wat de duivel is. Waar hij een mens kan brengen. Hoe ver dat kan gaan. En juist hij spreekt dan ook zo. Ook de ander hoor, natuurlijk. Maar zo heel indringend ook over de duivel. Als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. Trouwens, Johannes heeft ook veel van de duivel gezien. Wie is de duivel eigenlijk? Kinderen, een gevallen engel, eens goed geschapen, in opstand gekomen tegen God, en vele andere engelen met hem mee, in opstand gekomen. Vele duivelen, ze hebben de strijd verloren, uit de hemel geworpen, kunnen nooit meer zalig worden. En al die duivelen liggen onder geestelijke banden, die kun je niet zien. Maar ze zijn wel gebonden. En ze kunnen net zo ver gaan als God wil. Niet verder. Maar wel zeer gevaarlijk. Zeer gevaarlijk. Hen is veel macht gegeven. En macht gelaten. God is almachtig, u weet het. Maar zeer gevaarlijk. En Petrus weet ervan. Waarschuwt er tegen. De duivel. Wat doet hij? Kom. Het begin. De leugenaar. Hij zegt: God. God bestaat niet. De duivel. Hij zegt tegen Adam en Eva: o, maar God heeft wel gezegd dat je niet mag eten, dat je anders zult sterven. Maar is niet waar hoor. Je zult niet sterven. De duivel is een leugenaar. En hij maakt God tot leugenaar. Verleidt de mens tot zonde. De duivel. Ik zie hem bij Job. Onder Gods toelating mag die Job beproeven. Door alles af te nemen. Of Job nu het geloof God zal verlaten. Ik zie de duivel bij David. En hij port hem aan om het volk te tellen. Gaat zijn hoogmoedig hart strelen. Ach David. Je hebt zo'n geweldig groot leger. Ik denk wel het grootste leger dat ooit geweest is. Tel het eens, dan weet je het zeker. De duivel porde David aan. En Petrus, aangezet om zijn meester te verloochenen, wellicht door heel veel mensenvrees. Door heel veel mensenvrees te werken in zijn hart. Misschien heeft hij wel gezegd met een hele vrome tekst, want dat kan de duivel ook hoor. Petrus, zeg nou maar dat je er niet bij hoort. Hè? Beter een levende hond dan een dode leeuw. Je kunt natuurlijk wel de martelaar zijn hier. Maar goed, dan heeft de Heer niks aan u. Dan moet je ook sterven. Logen het dan maar. Komt later wel goed. Anders ben je niet dienbaar meer voor de kerk. Het zou zomaar kunnen, hè. De duivel strooit ook met tekst hoor. Ja, die heb ik ook gehad. De duivel is wel wat mans, hè. Met die teksten. Zou zomaar kunnen. Waar heeft de Heer Jezus mee bestookt? Met teksten uit de Bijbel. De duivel is ook tot Christus gekomen. Tot driemaal toe hem verzoekende. Paulus weet er ook van. Slagen van de Satan in zijn aangezicht. Luther kende hem ook. Die maakt dat bijzondere, zeer bijbelse onderscheid overigens tussen de witte duivels en de zwarte duivels. De zwarte duivels, die hoort je op klompen aankomen. Die schreeuwen openlijk van de daken: er is geen God. En doe maar nergens aan en neem het er maar van. Die witte duivels, zegt Luther, zijn gevaarlijk. Het zijn kerkelijke duivels. Die staan op de kans. En die zeggen: gemeente van Vriezenveen, zo vaart zal het ook wel niet lopen. U gelooft toch niet al die miljarden mensen verloren gaan komen. Gelooft je dat nog? Nee toch. Natuurlijk moeten we gewoon goed leven. Maar al die ernstige predicaties, kom. En dat je nou afgesneden moet worden. Naar recht verloren, kom, kan ook wel anders hoor. Het gaat er maar om dat je kunt zeggen, God heb ik lief. En heeft u vast wel eens geholpen, is God dan niet lief? En heeft zijn zoon gezonden, is dat niet goed? Zou u hem daarom maar niet geloven? En houdt het ervoor dat dat goed komt hoor. Oh, hij kan zo preken, hè? Hij kan zo preken. U wat in de zak stoppen. Een versje. Een uitredding. God weet van u af. Ach, ik stop maar. Zoveel. Wat heeft hij veel geleerd, hè? Die duivel. Vooral die witte duivel. Johannes heeft er ook veel van gezien, zei ik, ja. Ja. Want vooral op het laatste der dagen zal hij zich vertonen. In de tempel Gods. Paulus wist er ook van. Johannes heeft hem gezien. Hoe hij met het beest uit de aarde en het beest uit de zee, twee machten uit kerk en wereld, samen zal spannen. Om Gods volk tot het uiterste te benauwen. Vreselijke tijd zal dat zijn. De duivel, de draak, het beest uit de zee, het beest uit de aarde. Een driemanschap. Om Gods volk kan het zijn. Verloren te laten gaan. Het zal ook een zware tijd zijn dat de Heere omwille van de uitverkoren die tijd zal inkorten. De duivel is wel wat mans, ja. En zo kan ik doorgaan. Er is zoveel te zeggen. De duivel, vraag maar aan David, Psalm 3. Is daar ook een meester in om dat volk tot wanhoop te brengen? Je hebt geen deel aan God. Geen deel aan God. Je misleidt uzelf. Uw hele rechtvaardigmaking is een inbeelding. Kijk maar naar de vruchten. Wat u s'nachts droomt. Kan nooit samengaan met genade, man. Maak er maar een einde aan. Je zult toch nooit zalig kunnen worden. Hoe wat kan u dat vol benauwen? Ik sleep u toch wel naar de hel, hoor. Maar zoveel. Zoveel. De duivel, briesende als een leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Verslinden, hij is uit op uw eeuwige ondergang. Spant samen met de wereld en uw hart een driemanschap. Om u te overmeesteren. En uw hart wil wel. En zo ziet u het ook bij David. Hij fluistert in, tel maar. En het hart zegt, ja tel maar, want dat was je toch al wel van plan. Heerlijk toch, hoe machtig u wel niet bent. Om dat nou eens te weten en daarmee ook te pronken en te kunnen zeggen hoeveel manschappen. Vlees en duivel spannen samen. En de wereld wordt daarvoor gebruikt. Want die arme soldaten konden ook niet helpen dat ze geteld werden, toch? Zo is dat. En dat noemt de Bijbel en dat noemt ook hier de catechisme een geestelijke strijd. En ik wilde wel, gemeente, dat u het eens zag. Ook vanmiddag, hè. Altijd als er een dienst is, is daar een geestelijke worsteling gaan. We beseffen dat al lang niet meer. We zitten in een dienstact. En u weet niet hoe het gaat en hoe het spant om uw ziel voor een eeuwigheid. Zoekende te verslinden, de eeuwige rampzaligheid in te sleuren. En uw hart wil ook niet anders. Want de mens wil niet anders dan voor eeuwig verloren gaan. Heel ons bestaan zegt maar één ding, ik wil naar de hel. En de duivel wil het ook. En we weten van die geestelijke worsteling niet af. En nog één ding. Ik moet toch hier mezelf ook in beperken. Het liefste wat de duivel heeft. En daar is hij het gevaarlijkste in. Dat je zijn bestaan ontkent. En zegt, oh, God bestaat niet. En de duivel bestaat niet. Oh, dan is hij blij hoor, die helle hond. Want wat er niet is, daar rekent u ook niet mee. Paulus. En Petrus en Johannes, die weten wel hoe gevaarlijke vijand de duivel is. En daarom ook die waarschuwing ook vanmiddag ook uit de mond van Petrus. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking, Heere, breng me niet in zulke omstandigheden dat ik gevaar loop om te vallen. Dat is het eerste. Onthoud mij de gelegenheid. Breng mij niet in verzoeking. Moet u zichzelf ook niet in verzoeking brengen. Een alcoholist heeft niets te zoeken. Trouwens sowieso heeft niemand iets te zoeken. In welk oord van vermaak en van drank ook. Maar breng u zelf ook niet in verzoeking. Ook niet met uw internet. En met al die literatuur. En met al die gevaarlijke kleding, wat doet u uzelf en een ander aan? Beseft u dat niet? De gemeente gaat gewoon door. Horen de doof en zien de blind. Dan bent u ook een gewillig voorwerp in de handen van de duivel. Wij scheppen wat gelegenheden om mensen tot zonde te verleiden. En u bent er schuldig aan. Dan vraagt de kerk hier, Gods kinderen, leid ons niet in verzoeking, breng ons niet in zulke verleidende omstandigheden. Maar Heer, u bent God en als u ons wilt beproeven, dat kan. En u brengt ons toch in die omstandigheden. Want u laat toch de duivel tot u opgaan. Dat ging niet buiten u om. Nu houd mij dan in die gevaarvolle omstandigheid staande. Dus voelt u wel wat hier gebeden wordt? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Onthoud ons die gevaarvolle gelegenheid. Houd die gelegenheid van ons. Maar als het niet anders kan met uw raad, en er toch die gelegenheid komt, onthoud ons dan de genegenheid. Zo kunt u het samenvatten. Onthoud ons gelegenheid en genegenheid. Gelegenheid dat wij niet in die verzoekende en verleidende machten komen. In aanraking komen. Dat wij niet, jeugd, al dat gevaarlijke opzoeken van sport en wat dwaasheid al niet meer. En uw ouders ook niet in het gevaar van rijk willen worden en aanzien vermeerderen. Al die strikken waarvan Paulus zegt dat velen daarin gevallen zijn, de wortel van het kwaad die begeert naar geld en goed. Dat die gelegenheid u onthouden wordt. Maar als hij dan toch is, en Abraham was rijk. Salomo had veel in zijn paleis wat zijn begeerte ongetwijfeld opgewekt heeft. Geef dan niet de genegenheid. Daartoe, dat ik staande mag blijven. Dat kunnen wij niet in eigen kracht, zo zwak. Van jongs af aan zijn we het geweest, heren, dat weet u toch. Moet denken aan Jozef, wat. Die godvruchtige koning, die had ook 3 volken tegenover zich, ook 3. En hij ziet die volken op hem aankomen. Zeg maar vanmiddag de duivel, de wereld en het vlees. Wat zegt hij dan? Wat hier staat in de verklaring van die 6e bede met de woorden van de catechismus. Hij zegt het zo. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Maar onze ogen zijn op u. In ons geen kracht tegen deze grote menigte. Al die duiven. Johannes heeft ze gezien, ze komen uit die afgrond als een zwerm sprinkhanen. Verbreiden zich over de wereld. Dwaalleringen verspreidende. De witte duivels, weet u nog? Verwarring zaaiende. Al die machten. Een vrouw die verleidelijk kijkt, kleedt, spreekt. Wend mijn ogen af. Daarvan maar ook van de ijdelheid van deze wereld. Hoe zullen wij staande blijven? Ons, zegt Jozefat, zegt de kerk, is geen kracht tegen deze grote menigte, machtige menigte. Wederstaat, ja hoe dan? In het geloof, in de vastklamping aan Christus, als het mag zijn, Als de ogen geopend worden voor de schoonheid en begeerlijkheid van Christus. Het offer dat hij heeft gebracht. Dan is er voor de zonde geen plaats. Dan is het heden uit, heden uit. En het gebed hier. En bewaar ons van de boze. Dat uw kracht mij staande mag houden. Kom over en help. En Petrus heeft het zeer goed beseft. Als hij zegt, waarschuwen tegen de duivel, den welke wederstaat, vast zijn in het geloof. Alleen in de vereniging met Christus, in de bewustheid daarvan, ziende op die overste lijst met een volijn des geloof, ziende wat de zonde heeft uitgericht in zijn vernederd lichaam. Hoe de zonde naar de hel hebben gesleurd vanwege de toren van God die op de zonde rust. Dan wordt de zonde zo duur en zo hatelijk. Dan zegt Jozef, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen? Nee. Maar er komt nog wat bij. Dat blijkt uit vers 10. En dat is niet in het algemeen gesproken, maar ook zeker met het oog op die geestelijke strijd. Dat Petrus zijn handen vouwt, bidt en ook toewenst aan de gemeente. Dat God, de God aller genade, die ons geroepen heeft, want dat weet Paulus wel, geroepen uit de duisternis, tot dat wonderbaar licht, tot zijn eeuwige heerlijkheid. In Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd hebben geleden, kruisdragend, de smalle weg betredend, achter hem aan, deze God volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Versterken met kracht uit zijn gezegend wezen, om staande te blijven. Om van kracht tot kracht voor je te gaan, te midden van al die verleidende machten. Geliefde, hoe dan staande te blijven? A, door uw vijanden te kennen. Zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt Paulus. Zijn gedachten ons niet onbekend. Ten tweede, in die geloofsvereniging met Christus. Ten derde, in dat gebed. En de verhoring daarvan. Als God overkomt en kracht geeft om de ogen te sluiten, weerstand te bieden en blind voor alles wat ons af wil trekken van God en zijn heerlijke dienst, de weg achter Christus te vervolgen. Zo wordt die bede verhoord als hij kracht geeft. Zou ik zulk een groot kwaad doen? Zou ik zo de doornenkroon van mijn meester nog dieper in het voorhoofd drukken? Nee. Leid ons niet in verzoeking. Onthoud mij alle gelegenheid die tot zonde brengt. Maar als het niet anders is, Heer. En de gelegenheid is er. Houd mij dan staande. En onthoud mij de genegenheid om de zonde in te willigen. En de duivel toe te vallen. Geestelijke strijd. Altijd weerstand doen. Altijd tegenstand. Vergeet u dat niet. Vanaf het ogenblik dat de Heer is gekomen, heeft de ziel geen rust meer. Dat durf ik rustig te zeggen. Geen rust meer. Maar bent u onrustig? Onrustig. Omdat ze niet ophouden ons aan te vechten. Niet ophouden. Er is geen rust. Zelfs 's nachts. Of niet soms. Maar niet mismoedig zijn hoor. Want ook 's nachts houdt God zijn ogen over zijn slapende kerk. Het is niet om u tot wanhoop te brengen. Dat doet de duivel. Maar om eerlijk daarin te staan. Om dan met verwondering op te zien tot hem. Die heeft gezegd dat nooit. Wat ook van kracht welke duivel ook. Zijn tortelduif. Zijn kind hem zal ontnemen. Nee, dat zal niet kunnen. Dat zal dat woedend en woedend gedierte nooit kunnen. We hebben het gezongen. Psalm 83. Want dat volk is als een schat bij God bewaard. Maar ze weten wel van de benauwers. En de ijslichten, de welke wederstaat, vast zijn in het geloof. biddende. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Onophoudelijk, ja. Dat gaat altijd door. Wil ons sterken en behouden door de kracht van uw Heilige Geest. Omdat wij in deze geestelijke strijd als een worsteling zalig worden is. Worstelen. Strijd om in te gaan. Niet dat het volbracht van Christus niet voldoende zou zijn. Verre van dat. Dat is verworven. Door Christus. Maar hoe komt een mens die door Christus is opgezocht nou thuis? En dan heeft het God behaagd. Geen andere weg dan die smalle weg. Die doodsworsteling. Dat staat er letterlijk. Die doodsworsteling. Een mens zal weten uit hoe grote nood en dood hij verlost is. En dan zal die ziel eeuwig zingen van Gods goede tierenheim. Altijd sterke weerstand doen. Totdat, want eindelijk volk is de strijd ten einde. Totdat wij eindelijk de ene malle de overhand behouden. Oud goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Het geloof, mag Johannes weten dat de wereld overwint. En Petrus wijst ons erop. Dat geloof, die dierbare vereniging met Christus. Dat volk, al gaat het door duizend benauwdheden heen, zal staande gehouden worden. Hoe besluit gij uw gebed? Hier is er nog een besluit, straks niet meer. De aanbidding kent geen amen meer. Of het alleen maar amen in de zin van het zal waar en zeker zijn. Het zal waar zijn, amen. Ja, dat wel. Hier komt er een einde aan de gebeden van David. Hoe besluit gij uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In der eeuwigheid is het einde. En daar gaat het om. Nu zijn we bij de zaak waar het om gaat. De zaak waar het om gaat, je zegt, het gaat om God. Het gaat om God. Eerbiediger. Het gaat om de Heer. Het gaat niet om mij. Het gaat in diepste niet eens om mijn zaligheid. Het gaat erom, hoe komt God aan zijn eer? Hoe besluit gij uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In der eeuwigheid. Heel kort, geliefde, betekent het dit. Als, Heere, alles wat wij bidden, dat uw naam geheiligd zal worden, dat uw koninkrijk zal komen, dat uw wil gedaan zal worden, dat wij voedsel ontvangen, dat onze zonden vergeven worden, dat wij niet in val zullen komen. Heere, al dat bidden, dat is toch niet anders dan wat u zelf ook wil. U wilt toch ook dat uw naam geheiligd wordt. En uw koninkrijk, u wilt toch dat het zal komen. En heren, dat bidden wij ook. Niet alleen wat u wil. Maar wat u ook kunt doen. En wat u ook zult doen. En daarmee, in deze lofprijzing, zegt Gods kind, heren, alles wat wij gebeden hebben, is niet anders dan wat u zelf wil. En kunt en ook zult doen. Wij bidden niet buiten uw geopenbaarde wil om. Integendeel, al onze gebeden zijn niet anders dan ons neerleggen met gebed en smeking bij uw wil, dat die geschieden zal. En uw wil, want u bent van eeuwigheid een liefhebbend God, u heeft uw kerk verkoren, u wil uw naam heiligen, uw koninkrijk zal komen en uw volk zal niet omkomen in dure tijd en hongersnood. En ze zullen door de duivel niet naar de hel gesleept worden. En hun zonden zullen vergeven worden. Want dat wil u. En daarom zal het ook gebeuren. En daarin zal u ook geëerd worden. Wij bidden naar uw geopenbaarde wil. En daarom kunnen we ook amen zeggen. Want gij zult ook doen wat u gezegd heeft. En wat wij in het gebed bij u neerleggen. Uw koninkrijk zal eenmaal komen. Als uw zoon wederkomt op de wolken. En zal alle knie zich buigen voor u. En dan zal uw wil gedaan zijn. En uw volk hier zal niets tekort komen. Hun zonden zijn uitgedelgd als de nevel. De duivel zal er niet één meeslepen. Ge zult waken over uw tortelduif. En er zal geen klauw achterblijven. Bij bij die helle hond, de Satan. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Geliefde, dit is de zaak. Aan het einde van dit gebed gaat het over in lofprijzing. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. En daartoe zijn wij geschapen. Door onze vreselijke diepe val zijn we daaraan ontrouw geworden. Wij eren God niet meer, wij onteren hem. Maar als God u waarlijk bekeerd heeft, dan is dit de bekering. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Door God bekeerd. Om God bekeerd. Tot God bekeerd. Dan blijft God over. De lofprijzing, dat is ook de erkenning. Alles is het uwe. En gij zult wat gij hebt gesproken ook zeker doen. Nooit zal één van uw woorden ter aarde vallen. Maar altijd doen wat u behaagt. In de lofprijzing wordt erkend dat God God is. Dat zijn wil goed is. Dat zijn koninkrijk komen zal. Dat in nooit één van zijn woorden, die in Christus ja en amen zijn, vast en zeker zal herroepen. Zo wordt zijn lof vermeerderd. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, de lofprijzing. U bent God goedoende en volvoerende uw eeuwige raad in de weg van uw voorzienigheid. Dat is de zaak. Dat is het wonder. Dat ik die God onteerd heb met mijn vuile zonde, aan de zijde Gods gevallen zijnde, hem weer mag bedoelen. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. God zij geloofd met diepst ontzag. Dat is het lied dat Gods kerk eeuwig zal zingen. Hier nog met zoveel gebrek, maar straks ten volle. En dat voor eeuwig. Laten we trachten het samen te zingen. Het is het 10e vers van Psalm 68. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Ziet u, de kerk eindigt niet in de weldaden, maar in de weldoener. Wie zou die hoogste majesteit, ik vraag het u, dan niet met eerbied prijzen? En wat er verder volgt in het 10e vers van Psalm 68. Geliefde, zo eindigt de catechismus, de uitleg. Alles wat wij u bidden, dat wilt u ook. Het is uw liefdeswil. En wat u wil, dat kunt u ook, want het ontbreekt u niet aan kracht. Gij zijt die almachtig. En wat uw liefde wil bewerken, ontzegt u uw vermogen niet. En gij zult het ook doen. En gij hebt het gesproken. En geen van uw beloften zal onvervuld blijven. Daarom dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alles goeds te geven, de wil van de liefde en het vermogen, de kracht, de almacht van de liefde hebt. En dat alles, omdat daardoor genieten wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen wordt. Want daar loopt het op uit, daar werkt God op aan, op de ere van zijn naam. En kunt ge daarop nu amen zeggen. Wat betekent dat? Waar en zeker, geliefde. En dan zegt de kerk toch zeker 3 maal. Amen. Zeker 3 maal. Zeker. Heeft je dat woordje geleerd? Amen. De eerste keer. Dat Gods volk het leert. Is als de schuld gaat worden. De Heere de vierschaar gaat spannen. En we gedaagd worden voor die Allerhoogste Rechter. Ze wet ons geweten. Als alles ons aanklaagt, dat we tegen God gezondigd hebben, de eeuwige dood waardig zijn, dat die ziel mag buigen en mag zeggen, amen. Ja, dat is waar. De zonde tegen de Allerhoogste Majesteit kan niet anders dan met de Allerhoogste eeuwige straf gestraft worden. Amen, zegt mijn ziel. Daarop, daar moet hij verloren gaan, rechtvaardig voor. Een wonder dat niet het laatste amen is. Maar voor zo'n verloren ziel opent God het kabinet van zijn genadeverbond. En deelt uit genade op genade in de zoon van zijn liefde. Al onze werkgerechtigheid, gebeden en verzuchtingen. Een wegwerpelijk pleit. En toen alleen gezegd, amen, ja Heer. Dit offer waarin uw toren is geblust, kan mijn ziel de rust vinden. In hem kan ik voor u bestaan. Dit offer alleen kan u behagen. Amen. Christus alleen mijn gerechtigheid is. En dan het derde amen. Als uit dit alles voortvloeit, dat er maar één waardig is, te ontvangen de lof, de dank en de aanbidding. En daarop te mogen zeggen, eenmaal nee. Eeuwig. Amen. Gij zijt het waardig. Amen. Te ontvangen. De lof, de dank, de aanbidding. De eeuwige lofprijzing. Omdat gij God. Omdat gij goed zijt. Uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Amen. Hier, zo besluit de catechismus, kunnen we in het gebed ons hart daar niet altijd bij krijgen. Als wij gebeden hebben naar Gods geopenbaarde wil. En al het andere met onderwerping hem voorleggen. Zo menigmaal niet dat de amen zo kunnen zeggen. Dat ons hart daarin meekomt. Maar het amen zegt dan ook niks over mijn hart. Maar zegt alles over God. Hij is getrouw. De bron van alle goed. Dat zegt het woord amen. God is getrouw, niet ik. Maar God is getrouw. En daar is Petrus ook aan de dood gekomen. En Petrus was niet getrouw, maar God was getrouw. En daarom is Petrus niet verloren gegaan. Daarom. En daarom alleen. En dan zegt Petrus, amen. En dan zegt hij, amen, God is getrouw. En ik heb het voor God niet meer kunnen verzonderen. Dat lag vast in die doorboorde handen. Het lag vast in die eeuwig verbondshanden. En God heeft gesproken in de eeuwigheid. Petrus, mijn kind, komt God nooit meer op terug. Geldt van zijn ganse kerk. Dat hij eenmaal heeft gesproken, dan zal hij nooit meer herroepen. En dan zal het warm zijn, met smart in mijn ziel, dat ik mijn hart niet altijd bij het amen in het gebed kan krijgen. Het amen is er niet minder waar om. En eenmaal, volk, zal het toch zo zijn. Dat uw hart er wel bij mag hebben. Als ze verhoogd zijn in het meester der ellende. In Gods grote, evere heerlijkheid. Dan zult u uw hart altijd hebben. Bij dit amen, het zal waar en zeker zijn. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Laten we eindigen. En buiten u is geen zaligheid en geen heerlijkheid. Heren, u gaf het ons bij vernieuwing zo weer een leerboek der kerk te mogen aanhoren, te mogen bepreken. Wilt u ons daaruit ook geven? Dat wat stand houdt voor de eeuwigheid. Heren, dat kunnen nooit onze woorden zijn. Maar alleen de geschonken waarheid. Wilde gij die nog werken door de prediking van uw woord en getuigenis. Ook van dit geschrift. En het is altijd uw woord ten diepste. Waaruit de catechismus heeft mogen putten. Heren, dat wij eruit bediend mogen zijn. En dat wij leren in ons leven. In waarheid amen te zeggen. Voordat we het zullen moeten zeggen. Op die vreselijke dag. Want dat zal het zijn voor alle onbekeerden. Op onze eeuwige verdoemenis. Amen te moeten zeggen. Heren, wat zal dat zijn? Eeuwig de tong. Kauwe. U lasteren. Waar die tong geschapen is. Om uw lof te vermelden. Wat zal dat vreselijk zijn? Op bekeringsdag. Bekeer ons toch, zoals ge al uw oude volk bekeert. De verzoening over onze zonden, ook in de prediking, in het spreken en in het luisteren. En verheerlijk nog uw lieve naam, tot heil van zondaren, tot eer van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Dat Israël nu zeggen, blij van geest. Indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan, toen het vijands hier een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang gegaan. En het vierde, want kwam een haast des vogelvangers nets. De loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los. En wij zijn vrij geraakt. De Heere is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. 124, 1 en 4. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde God des Vaders. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.